Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous.
Mag ik u een vondeltje geven?
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Eduard Disch is deze zomer in hongerstaking gegaan om een kinderpardon af te dwingen. De bijna 80-jarige Maastrichtenaar trekt zich het lot van zo'n 300 asielkinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland wonen en elke dag in onzekerheid leven omdat ze niet zeker weten of ze hier mogen blijven, erg aan. Voor het gebouw van de IND, pal tegenover het Centraal Station in Den Haag, stond zijn stoel en een tentje met daarnaast 2 grote borden... waarop het doel van zijn actie stond geschreven. Stop detentie en deportatie van kinderen. En hongerstaking voor kinderpardon. In totaal hield Eduard het 30 dagen vol. Hij stopte op aanraden van een arts die hem om de dag bezocht. Toen we hoorden van zijn actie, waren we gelijk benieuwd naar hem. Wat beweegt hem op deze leeftijd dit te doen? Een paar dagen voor het einde van zijn hongerstaking zochten wij hem in Den Haag op.
De 26e dag nu. Ja, het begint nu een beetje aan te tikken. Dat is. Ik voel me verder van goed hoor, maar praten gaat moeilijk. Je wordt traag, je wordt gevoeliger, geheugen als een zeef. Het is allemaal tijdelijk, heeft de arts me gerustgesteld. Dat is echt tijdelijk, dat keert terug wanneer je weer met voeding begint. Wat heel geleidelijk aan moet gebeuren met voeding. Niet ineens kan eten. Dus daar vertrouw ik op. Ja, eigenlijk naar omstandigheden zeg ik, voel ik me prima. Dus hij
bleek niet alleen gekomen te zijn. Ook zijn vrouw Valence was die dag vanuit Maastricht meegereisd om hem te steunen.
Oh ja, sorry meid, dat is mijn vrouw.
Ik wilde juist zeggen, want je wilde het een beetje rustig aandoen.
Ja.
Hij gaat er helemaal aan op, dat is waar. En dat is ook heel goed. Maar hij zei het straks tegen mij, dus gisteren heel druk geweest, vandaar ook. Dus nu gaan we lekker samen even daar zitten.
Ja.
Ik heb een drankje voor hem.
Ja, sorry.
Nee, oké, goed.
Je hebt helemaal gelijk, ja, dat is zo.
Haar bezorgdheid bleek terecht.
Ik zit daar, dat weet je.
Eduards lichaam had na 27 dagen een jasje uitgedaan, waardoor concentreren lastig ging. Hij nodigde ons uit om bij hem langs te komen in Maastricht, als zijn actie voorbij was. 2 weken later spraken we hem en zijn vrouw in hun tuin op een mooie zonnige dag. In dit eerste deel over Eduard Disch vertelt hij welke ervaringen hem hebben gevormd en hoe hij en Valence elkaar hebben leren kennen.
Nou, dat was met carnaval. En ik was toen met mijn broer uitgegaan en ik hoopte 3 dagen een leuke vriend te vinden. En het lukte maar niet. En toen waren we 's avonds, het was nog een nachtcafé. En toen zijn we daar nog naartoe gegaan. En toen zag ik Eduard ineens in de verte. En nou ja, ik had hem al eens eerder ontmoet en ik kende zijn familie. En ik had een jongen daar zitten, die had enorme problemen. En daar had ik op dat moment helemaal geen behoefte aan. Ik wilde gewoon gezellig, een leuke vriend. Nou, op een gegeven moment zagen we elkaar. We hebben samen gedanst, gedronken. En ik zei tegen mijn broer, Max, je kunt wel naar huis gaan. Ik kom al thuis. Nou, en Eduard heeft me naar huis gebracht.
Wat me het warm voor ogen staat, dat is dat ze op een gegeven moment werd de muziek ingezet van vader Abraham had 7 zonen. En toen zei zij, zullen we dansen? Ja, natuurlijk, na de dansvloer. Ze pakte mijn armen. Nou, dat heb ik in mijn leven nog nooit meegemaakt. Dat iemand zo enthousiast aan mijn armen zo aan het trekken was, dat ik echt serieus, ik was bang dat de arm uit mijn elleboog zou schieten, uit de kop.
Ja?
Zo'n kracht had jij.
Aha.
Ja. Ja, dat staat me nog.
Opgespaarde energie.
Ja. Nee, maar dat is een hele heel gezellige, relaxte en ook een heel bijzonder avond geweest. Of beter gezegd nacht. Want ik heb je keurig, want dat hoorde vanuit mijn achtergrond. Dan brengt de jonge man, ik was inmiddels ook al 25, de vriendin naar huis toe. En dan bij het openen van de deur, daar stond pontificaal haar moeder. Een pracht van een vrouw, statige vrouw, reizig, zo. Iets, hoe zeg je dat?
Statig, hè?
En die knikte en Fanny zei van, dat is Eduard Disch. Oh, de naam Disch hoorde ze. Oh, dan is het sowieso goed.
Kom binnen.
En dan werden we in de voorkamer. Zaten we op de bank naast elkaar, ja. En tegenover ons jouw moeder.
Max die zat op de trap
en die was
aan het kijken en die dacht
van
wat gaat er gebeuren. En mijn moeder zei meteen tegen Max van ga eens gauw in de keuken wat soep opwarmen en wat broodjes maken. Nou, en dat deed hij. En ja, mijn moeder was wat dat gaat heel erg, die dirigeerde nogal makkelijk. Hè? Maar die vond het gewoon gezellig. En toen hebben we daar heerlijk gegeten. En het was een uur of 3, 4, hè, s'nachts.
Zoiets, hè, ja.
En tegen, ik zal maar zeggen 4 uur of 5 uur, toen wilde mijn moeder wel naar bed gaan. En toen deed ze de schuifdeuren open en toen zei ze, nou jongelui, jullie vinden het wel. En ze deed de schuifdeuren weer dicht. En we hadden het rijk voor ons alleen. Maar ja, we waren wel in de 20, hè. Dus
ja, ik was 25,
ja.
23.
Ja, ja.
Haar vader was arts en mijn vader was, die werkte toen op de rechtbank als rechter. En we woonden alle twee in de binnenstad, de oude binnenstad van Maastricht.
En onze ouders kenden elkaar.
En de ouders kenden elkaar, de beide families en zo. Ik kom uit een hele traditionele orthodoxe rooms-katholieke gezin. Maar zelf was ik daar, eigenlijk een beetje van verlost. En was ik mijn weg aan het zoeken. Van loslaten van de kerkelijke band. Nou, dat is, nu klinkt dat, dat doe je toch gewoon even. Nee hoor, in die tijd was dat alsof je een navelstreng moest doorknippen. Mijn moeder was echt een van de voorgangsters van de oprichting van COC in Maastricht. Nou, COC, de Vereniging voor Emancipatie van de Homo en Medemens, dat was in die tijd, dat was een gewaagd onderwerp.
Mm-hmm.
En in mijn, laat ik zeggen, bij mijn ouders, nou, dat was niet zo vanzelfsprekend hoor. Mijn vader was wel wat ruimdenkender, dat moet ik wel zeggen. Maar mijn moeder had een vrij orthodoxe, behoudende, traditionele, vooral normatieve instelling en opstelling. Maar daar heb ik haar moeder altijd voor bewonderd. Zij was echt liefdevol naar de homo-medemens. Die altijd welkom, jong en oud, ook naar de ouders daarvan, begripvol en een voorvechter.
Ze heeft wel eens gezegd van dat ze het zo jammer vond, ze had 7 kinderen, dat niemand van haar kinderen homoseksueel was. Dat klopt, homoseksuele mannen die zijn heel aardig voor vrouwen, met name de wat oudere vrouwen. En die namen mijn moeder ook altijd mee, want ze kon moeilijk lopen. geen enkel probleem. Er werd een auto voor gezorgd. En ze moest mee naar feesten en dan kon ze daar niet. Nee, dan mocht zij in de garderobe of de kaartjes knippen of zo. Maar ze voelde zich daar heel erg gezien. En dat is natuurlijk toch wel belangrijk. Hè? Maar ze heeft echt veel voor de jongens en de meisjes gedaan.
En daardoor een voorbeeld voor mij geweest. Ook mede een voorbeeld geweest van als het erop aankomt. Als het om recht gaat, dan kan het ook gebeuren dat je je nek moet uitsteken. Mm-hmm. Als dat op je pad komt. In die tijd, dat was in de tijd dat de Europese munt werd gecreëerd. En het verdrag van Maastricht werd getekend. En dat tekenen van het Maastricht-verdrag gebeurde in het gouvernementsgebouw, provinciehuis. En dat lag aan de Maas. Aan de overkant van de Maas, pal aan de overkant, stond een tentje op een gegeven moment. Ik fietste altijd van Randwijk zo de brug over. Maar ik zag dan dat tentje staan. Dat staat er nog. Het staat er nog, een dag later. En ik zei, hè? En dat in deze tijd van het jaar, het was 1 november. Ik dacht, wie is daar zo gek? En daar ben ik naartoe gegaan. En tot mijn verrassing, een man en een vrouw van toch in de 60. Ik zeg, maar meneer, mevrouw, wat zit hier in een tentje? Ja, kwam er eigenlijk op neer. We zijn weggestuurd door de verhuurder wegens overlast, onzin. Ze zouden lawaai maken. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet het geval. Maar de woningvereniging had gezegd, ja meneer, mevrouw, we hebben niet zomaar even een woningje voor jullie. U moet op de wachtlijst staan. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. Maar ondertussen staan we wel op straat. Nou, we hebben een tentje. Ik zeg, maar hier kunt u toch niet blijven? We gaan de winter in. Het is nu al fors in de nacht. Ja, maar we komen nergens terecht. Ik zeg, ja, heeft u zich gemeld bij de gemeente? Ja, die stuurt naar de woningvereniging. En wat zegt de woningvereniging? Ja, u staat op de wachtlijst. En daarmee is het afgelopen. Ja, meer kunnen we ook niet doen. Ik zeg, dat is schandalig. U kunt toch niet op... Het is nu helemaal zo. Toen heb ik contact opgenomen met de directeur van de woningvereniging. En uiteindelijk een deal gesloten. Als ik zorg dat een adres waar die mensen een half jaar kunnen wonen. En het blijkt in die half jaar dat ze keurig zich gedragen hebben. Kunnen ze een half jaar van de woningvereniging een woning krijgen. Deal gesloten. Directeur vroeg aan mij, en welk adres is dat? Ja, Piet, dat is een woning van Lans en van mij. En die staat vrij en dat verhuren we nu aan studenten, maar deze hoort er ook bij. Oh, oké. Okay. Kunnen we dat even op papier zetten? Werd op papier gezet en zo gezegd een deal. En na een half jaar kreeg ik dit koppel, want die had dus ook, laat ik zeggen, redelijk gedragen. En dat half jaar, die kregen mooie een huurwoning. En daarmee was dat punt opgelost. De schande werd bespaard voor Maastricht. Dat aan de overkant van de Maas een tentje was met een bejaarde stel. Hè. Dus voor iedereen tevreden. Maar dat was wel het begin. Dat ik begon te denken, ja maar in Maastricht moet een voorziening zijn. Er zijn toen 4 initiatieven geweest, particuliere initiatieven, helaas allemaal mislukt. Nou ja, uiteindelijk heb ik zelf het initiatief genomen en daar is op het centrum een puls uit voortgekomen.
Ja, nou, dat het mislukte, dat had ook een beetje te maken met de financiën. Ze kregen de financiën niet rond en... wij hadden zoiets van, we hebben wat geld gespaard en we kunnen misschien links en rechts wat lenen. En we hebben een woning, als we nou die studenten eruit kunnen krijgen. En dan kunnen we daar een opvangcentrum beginnen. En dat is eigenlijk ook zo gegaan. Dat is het begin geweest. En dan krijg je na verloop van tijd dat de burgemeester, die komt dus op bezoek om eens te kijken van hoe loopt het hier allemaal en zo. En dan vraagt hij op een gegeven moment, hoe is het met de financiën? Wie betaalt dit allemaal? Ja, zeiden wij dat. Ja, dat doen wij gewoon zelf. We hebben wat geld gespaard en zo. Nou, toen zei hij meteen... Of dat zei hij niet, maar dat dacht hij bij zichzelf. Hij had wat... hoe noem je zoiets?
Connecties.
Stichtingen, connecties die dan donatie konden geven. Nou, en toen was in één knap met al die donaties, was al ons geld wat we geleend hadden, dat was weer terugbetaald. Dat was gewoon heel erg fijn voor ons natuurlijk. Ja. En toen is dat naar de hand uitgebreid. Niet alleen op de Bosselweg, maar ook
op nog andere
adressen.
Een jaar na de opening van het eerste opvanghuis, Impuls, dat ik het meemaakte, dat een vluchtelingengezin zich bij ons aanmeldde. En die stonden letterlijk, die waren letterlijk, het is eigenlijk niet te geloven, maar die waren door het AZC letterlijk op straat gezet. Een vader, een moeder, twee kleine kinderen, twee kleine kinderen, op straat met de mededeling, ja, uw termijn is nu afgelopen, uw verzoek is afgewezen voor een verblijf, de termijn is voorbij en ga maar naar de gemeente toe, maar hier kunt u niet meer blijven. Zij naar de gemeente, die stuurde door naar Maastricht, in Maastricht. Bij Leeg der Zwijngers, nee dat ging niet in een gezin bij Leeg der Zwijngers, dat kon niet. Die verwees u door naar een vrouwenopvang. Bij de vrouwenopvang, ja, de moeder met de kinderen, dat zou eventueel kunnen. Maar niet de man, want dat doen we niet. Ja, ja, wat nu? Het gezin wilde ook niet verscheurd worden in die situatie. Ja, probeer dit bij Impuls. En dan kwam ze bij mij. En omdat ik de intake allemaal doe van de aanvragen... Ja, voor mij was het klaar. Welkom, God, u treft het wel, want er is een grote kamer vrij. En nou, zijn dat gezinnetje blij, opgevangen. Ik ben tegen het gezin kunnen zeggen, kijk, ik ben wel een man van openheid. Ik vind wel dat u zich wel moet melden even bij de politie, bij de vreemdelingpolitie, dat die hier onderdak heeft. En door het vinier uit gaan we zoeken naar een meer blijvende oplossing. Oké, zo is het ook gebeurd. Na 4 weken, 's morgens in alle vroegte, 7 uur, iedereen nog aan het slapen van het opvanghuis. Wordt aangebeld door de politie. Er staan 3 auto's voor de deur met een totaal 10 agenten voor de deur. En ik werd door een van de gasten van het opvanghuis ook in bed gebeld, want ik ben telefonisch bereikbaar. Ik heb toen gezegd, niemand binnenlaten, zeg maar dat ik onderweg ben. 10 minuten later stond ik bij het opvangcentrum en de politie gezegd, meneer, wat is de bedoeling? Ja, we komen dat gezin ophalen. Oh, ja, mag ik vragen, heeft u daar een machtiging voor? Dat had ik onderweg op de fiets bedacht, hè, van hoe moet ik nu handelen? Dus ik kon dat heel rustig zeggen. En, gaan we moeilijk doen, had die agent gezegd. Meneer, ik wil helemaal niet moeilijk doen, maar ik wil wel weten van, heeft u machtiging of iets dergelijks? Waarop hij toen weer zei van, ja, we komen hier toch niet voor niets, hè? Zo, meneer, alsjeblieft, ik vraag u alleen op een beleefde manier, heeft hij machtiging of een document of zoiets? Iedereen kan zich hier uitmaken voor agent. Nee, dat hebben we niet. En toen zei die agent tegen zijn collega, ja, nou, ga maar, probeer maar iets te krijgen op het politiebureau. Na een half uur kwam hij terug, had hij een papier van de dienstdoende officier van justitie en machtiging. Ja, en toen stond ik met de rug tegen de muur. Inmiddels in huis, ik was naar binnen gegaan, buiten stond de politie te wachten. En binnen het hele huis, hè, een reperoer. Die kinderen, betreffende gezinnetje. Ja, die twee kinderen aan het huilen en de moeder aan het schreeuwen en door het lint en tegen de man en het... Russisch, Wit-Russisch, ze kwamen uit Wit-Rusland. En die man probeerde krampachtig de rust te bewaren. Dat ging van geen kant. En ik dacht, dit is toch een belachelijke situatie. In alle vroegte. De scholen zijn dicht. De politiek is met reces. mensen zijn met vakantie. En dan, het lijkt wel een overval. En dan met zo'n overmacht. Maar dit is belachelijk. Dus dat speelde door mijn hoofd. En nou ja, even later de politie weer bellen. We hebben het document. Ik stond met de rug tegen de muur. Gezin werd afgevoerd. Rechtstreeks van Maastricht naar detentiecentrum in Rotterdam. Een dag later op een vliegtuig terug naar Wit-Rusland. Ik heb wel diezelfde dag bij de commissaris van de politie wel gereclameerd en gezegd: als dit nog één keer gebeurt, met of zonder document, ik laat niemand binnen. Dit is absurd. Je gaat niet een heel opvangcentrum onaangekondigd bezoeken en iedereen naar bed bellen. En dan op deze manier, en waar kinderen bij zijn, zijn klein, dat zijn traumatische ervaringen. Nou, ik moet toegeven, de commissaris had daar wel enig begrip voor.
Op Eduard maakt de uitzetting van het Wit-Russische gezin een diepe indruk. Hij hoort tot op de dag van vandaag nog het gehuil van de kinderen die angstig afgevoerd werden en er niets van begrepen. Volgende week, in deel 2, vertelt Eduard hoe hij is ontstoken in een heilige verontwaardiging. Hij kan niet langer aanzien dat 30 jaar later er nog steeds niets veranderd is. Hij moet iets doen en houdt het niet alleen bij woorden. Hij gaat zijn nek uitsteken voor asielkinderen die geen schuld hebben aan de situatie waarin ze terecht zijn gekomen. Eduard gaat in hongerstaking.
Ja, zuster, nee, zuster.